PABO, daar heb ik een tijdje leiding mogen geven in de PABO Leeuwarden, zaten wij voor een fusie. De PABO waar ik leiding aan gaf was van origine christelijk georiënteerd. En de PABO waar wij mee samen gaan werken was
openbaar.
Dat is spannend voor de medewerkers, want dat raakt natuurlijk zingeving.
Ja, van beide kanten.
Identiteit uiteraard. Ik heb toen een aantal, en ik noemde dat ook letterlijk, kampvuurbijeenkomsten georganiseerd. Waarbij een aantal stellingen gewoon op papier op de grond lagen. Een leuke omgeving, pizza erbij. Dus aan het eind van de middag, vrijwillig, hoeft hier niet te zijn. Hier gaan we het over hebben. Je bent van harte welkom. Ja, en dan zijn er 13, 14 mensen. En daar heb je een prachtig gesprek. Waarbij je met elkaar die plek der moeite even aanraakt. Daar komen uiteindelijk een aantal dingen uit. Die werden er later ook bij het koffiezetapparaat weer in het team gedeeld. Hoe heb je het daarover gehad gisteren? Oh, wat zonde dat ik er niet bij was. Volgende keer zijn er meer. En het is doodeng als eindverantwoordelijk en leidinggevende in een organisatie die van jou verlangt dat je in die fusie je team meeneemt in de richting van, geef het nu licht uit handen.
Een gesprek met Herman Hoedemaker over horizontaal, mensgericht en dienend leiderschap. Naar aanleiding van het boek Horizontaal Organiseren van Adriaan Beckman. Dag Herman.
Dag Taco.
Wij kennen elkaar uit schoolleiders, opleidersland.
Ja, meer dan welkom hier.
Nou, jij bent naast dat je nu dus centraal staat als kerndocent bij Stenden NHL in de schoolleidersopleiding, vakbekwaam en basisbekwaam. En ook allerlei masterprogramma's. Je doet van alles.
Ja.
Ben je eigenlijk ook door de wol geverfd? Want je komt uit het basisonderwijs, hè?
Ja, ik ben in het basisonderwijs begonnen. Ja. Dus zo'n beetje alle groepen doorlopen. En dan komt er een moment dat je een keus moet maken. Blijf ik in het basisonderwijs of ga ik stappen zetten?
Toen kwam je in het HBO terecht?
Ik kwam in het HBO terecht, ja. Eerst in de special needs kant, wat nu de master special educational needs is. Educational needs inmiddels, dan wordt special is er alweer af. Dus ja, dat is de weg geweest. Ja.
En dan leidinggevende functies gehad en het continu maar over leidinggeven hebben.
Ja, ook omdat mij steeds vaker duidelijk werd dat daar ook een mooie invloed zat. Dus leidinggeven gaat natuurlijk over beïnvloeden. En ik vond het mooi om daarover na te denken. Om te kijken, kan ik nog iets meer betekenen dan alleen inhoudelijk bezig zijn in het onderwijs. Dus ook de leiderschapskant enorm verkend.
Plus dat je daar dus opleider in bent.
Ja.
Dus je leidt andere mensen op. Dus het is een soort dubbele focus. Niet alleen je eigen leiderschap, maar ook dus...
Ja, een dubbele rol. Ja, en sterk gevoed, daar zullen we het straks ook over hebben, door een aantal lectoren in onze hogeschool. Die zich ook bezighouden met leiderschap.
Ik vind het zelf nu alweer leuk om te horen. Hè, dat jij in die special needs kant bent terechtgekomen. Educational needs nu. Dat kan ik wel koppelen aan wat ik je al heb zien doen. Met je persoonlijk leiderschap. De mens centraal, het individu centraal. Zit ik daar al een beetje?
Ja. Recht in de roos.
Recht in de roos, ja precies. Ja. Ja. Nou, we gaan het hebben over van alles. Over jouw ervaringen, jouw opvattingen. Maar die zijn grotendeels beïnvloed door Adriaan Beckman.
Ja, onder andere. Ja.
Je hebt veel van hem gelezen. En wij hebben zelf gezegd, nou laten we een recent werk van hem centraal zetten. Horizontaal organiseren. Dus we zullen in het themagedeelte in ieder geval beginnen met horizontaal organiseren en horizontaal leiderschap. Wat is dat volgens Beckman?
Ja.
En dan gaan we wat mij betreft invullen van hoe zie jij dat nou? Hoe heeft het jou beïnvloed? En hoe kun je daar in het onderwijs mee werken?
Ja, ik vind het ook mooi om het praktisch te vertalen. Ja.
Maar voordat we praktisch naar het thema gaan en wat theorie gaan verkennen en dat gaan toepassen, gaan we naar die biografie. Welke bron of bronnen hebben jou nou beïnvloed in jouw professionele ontwikkeling?
Nou, onder andere uiteraard Adriaan Beckman. Hè? Ja. Dat gaf ik al aan. Horizontaal organiseren en horizontaal leiderschap. Daar is het eigenlijk mee begonnen.
Wanneer spreken we dan?
Nou, ik denk een jaar of 10 geleden. Ja. Ik werd toen gevraagd om ook bij hem zitting te nemen in het lectoraat, waar onderzoek gedaan werd rond dit thema. Ik werd enorm getriggerd door het feit dat er naast verticaliteit blijkbaar ook een horizontale ruimte bestond. Hè? Ja. Daarvoor was ik veel aan het lezen over leiderschap. En dat ging altijd over positionering, over de leider die voor de troepen uitloopt. Dus ik had daar een bepaald beeld bij.
Over leiderschapskenmerken, psychologische kenmerken vooral.
Ja. Nou, de oude trekbenadering. Persoonlijkheid doet ertoe. Ja. Ik ontdekte daar eigenlijk een totaal nieuw landschap. Ja. En vanuit dat landschap ben ik gaan lezen. En ben ik gaan zoeken naar nieuwe wegen. Want het bleek mij te passen. Je zei het net al, de biografie die daar natuurlijk altijd een rol in speelt. Waarbij de mensen altijd centraal stond. Waarbij ik ook waarnam in onder andere de schoolleidersopleiding. Dat heel veel schoolleiders heel erg bezig waren om zichzelf in de positie te krijgen. Wat moet ik eigenlijk doen? Ja. En word ik wel als leider gezien?
Heb ik wel macht?
Heb ik macht? Ja, en dan kwam ik wel eens in schoolteams. En dan dacht ik, ja, jij hebt inderdaad gesolliciteerd op het leiderschap, maar er zitten hier nog een paar. Hè? Dus leiderschap kreeg voor mij een hele andere lading.
Ja, kun je er al iets meer over zeggen, die andere lading? Welk veld ging dan open?
Nou, het feit dat leiderschap eigenlijk een kracht is die bijna natuurlijk aanwezig is in zijn groepen. En dat het zonde is als je dat toedicht aan één persoon.
Ja. Aanwezig in groepen, dus bij iedereen in die groep.
Ja, als je goed kijkt. Hè, soms komt leiderschap door persoonlijkheid. Soms komt het omdat je van iets meer verstand hebt dan de ander. En ja, ik moet zeggen, dat is wel de weg geweest die ik ook heb bewandeld. Ja, hè? Ja. En nou, Jelle Dijkstra is ook een van mijn belangrijke bronnen. Ook een lector overigens bij ons in de hogeschool. Die op een gegeven moment het managementboek van het jaar schreef. Gedeeld of gespreid leiderschap. Ja, waar ditzelfde thema speelt.
Dus hetzelfde thema, dus niet leiderschap bij één of een enkele, een aantal personen, maar verspreid over iedereen of gedeeld door iedereen.
Ja, dus ook niet wie het weet mag het zeggen, maar wie het weet moet het zeggen. Dat geeft een hele andere dynamiek, ook aan leiderschap en leiderschapsontwikkeling.
Ja, dat is misschien wel aardig om gelijk bijvoorbeeld even voor de luisteraar erbij te zetten van als je even teruggaat naar Beckman, hè, dus hij noemt het horizontaal leiderschap.
Ja.
Maar dat betekent niet dat iedereen gelijk is,
nee.
Maar dat betekent vooral dat je met elkaar in dialoog gaat. De interactie staat voor hem erg centraal.
Ja.
Daarom noemt hij het ook wel persoonlijk leiderschap.
Ja.
Ieder al doet als persoon mee in die interactie.
Ja.
Het derde punt denk ik bij Beckman is dat de verticale dimensie wel aanwezig blijft.
Ja, zeker.
Maar niet zozeer in, zoals je net ook al zei, in een persoon. Nee. Hè, dus in verticaal leiderschap. Nee. Maar in processen.
Ja.
Hè, en dus krijg je dus geen harkjesmodel als organisatie, maar krijg je meer een organisatie met verschillende kringen, zou je kunnen zeggen.
Ja, bijvoorbeeld. Ja, het vraagt een andere inrichting. Ja. Kijk, het uitgangspunt bij Adrian is steeds geweest, processen sturen gedrag.
Precies.
Dus moet je ook goed nadenken over, hoe richt ik het in? Nadenken over, wat heb ik in te richten, waardoor zeg maar mensen bepaald gedrag gaan vertonen en kunnen vertonen.
Ja, en daarmee zeg je precies, hè, dus die verticale dimensie, die legt hij in processen met name. Je moet processen goed inrichten, zodat in die processen horizontaal of persoonlijk leiderschap mogelijk is. Dialoog.
Ja, letterlijk. Adrian zegt letterlijk, dat is het geraamte van de organisatie. Ja. Op het moment dat je dat weet te stromen, dan gaat het gebeuren.
Ja. Persoonlijk leiderschap, hè? Dus gaat dus over personen, gaat ook over individuen van hem. Hè? Elk individu telt.
Ja, en op verschillende lagen. Want dan raak je dus ook de zingevingslaag. Hè? Van waarom doe ik wat ik doe? Ja. Waarom kom ik om 6:30 mijn bed uit om naar de school te gaan? Dat is wel degelijk onderdeel van ook dat dialogisch proces. Want, het biografisch perspectief waar Beckman dan over spreekt, is daar heel essentieel in. Ja.
Hij wil in feite die mens en de menselijke beleving, en hij spreekt ook over de ziel, hè? En dat staat voor hem eigenlijk heel eenvoudig, zou je kunnen zeggen, voor het innerlijk leven.
Ja.
Je kunt het heel religieus zien, maar voor hem is het volgens mij het innerlijk.
Ja.
Waar mensen beleven, waar mensen waarde hebben, waar mensen zin geven. Dat weer terug in organisaties komt.
Ja, kijk, Adrian verwijst daar ook regelmatig naar Habermas. Hè, de systeem versus leefwereld.
Ja.
Daar heeft hij natuurlijk veel over gezegd. Op het moment dat die systeemwereld, en dat je zou kunnen zeggen, dat zou de verticaliteit kunnen zijn.
Ja.
De leefwereld gaat beheersen, leidt dat tot vervreemding. En dat is iets wat ik veel heb waargenomen. Dat mensen eigenlijk dingen aan het doen zijn in de organisatie, terwijl ze geen idee hebben waar dat toe leidt, waar dat vandaan komt en wat de zin is van wat daar gedaan wordt.
Het systeem leidt het proces en langzamerhand gaat de lucht en de bezieling bij de mensen eruit.
Ja, en dat draait Beckman om. Hè? Ja. Dus het start bij de leefwereld en de systeemwereld is dienstbaar aan de leefwereld. Het systeem heb je nodig. Hè? Zonder systemen ben je niks. Dus je hebt het echt nodig. Goed kwaliteitszorgsysteem, je moet weten wat er aan de hand is. Je moet kunnen sturen. Maar het is dienstbaar aan datgene wat zin geeft in relatie tot de mens zelf.
Ja, in feite zeg je dus die verticaliteit, hè, want al die dingen die je noemt, die zijn vaak geplaatst bij die verticaliteit, hè, van de organisatie.
Ja.
Die wordt inderdaad dienstbaar voor dat menselijke, die sociale interactie die mogelijk is.
Ja.
Wat ik ook bij hem heel sterk zie, is dat het persoonlijk leiderschap, dat mensen initiatief kunnen nemen. In dat boek wat we straks nog even zullen bespreken, zegt hij dat ook. Hè, dat uiteindelijk is iedereen een zelfstandig ondernemer, bij wijze van spreken.
Ja, en draagt daarmee bij. Kijk, en natuurlijk heb je ook een geheel. Hè? Het moet zingevend bijdragen aan het geheel. Dus het is niet zo dat je allemaal interne geluksfabriekjes kan creëren. Nee. Dat is niet wat Beckman zegt. Hij spreekt overigens in een van zijn boeken, dat vind ik een hele mooie term. Veranderen is het mobiliseren van de wil. Hè? Dus op het moment dat je daar weet te komen, dan krijg je een soort intrinsiek gemotiveerde beweging. Alleen, de organisatie heeft ook gezamenlijk een wil. En daar verschijnt voor mij leiderschap. Hoe verbind je die aan elkaar? Hoe kan je ervoor zorgen dat de wil van de organisatie gekoppeld wordt aan de wil van de betrokken collega's en medewerkers?
En dat koppel ik even van wat jij net eerder zei. Die wil, dat is natuurlijk een dimensie van de mens. Je kunt ook vanuit het hart, maar je kunt vanuit het gevoel. Je kunt ook vanuit het denken, vanuit het doen.
Ja.
En hij zegt dus ook van, maar misschien wel de sterkst motiverende factor zit hem in die wil.
Ja, daar moet je dus ook af en toe durven zijn. Dat vraagt dus ook af en toe vertragen.
Ja.
Dus even stil kunnen staan, het even beschouwen, met elkaar eens een goede dialoog kunnen voeren. En in de snelheid van nu is dat wel eens lastig. Hè? Hoe organiseer ik dat?
We komen erop terug als we straks bij het thema terugkomen en met name het boek. En ik vind het ook goed dat je de gezamenlijkheid erbij noemt. Hè? Adriaan in zijn hele denken en in zijn werk zet de individu en het initiatief centraal, maar met het oog op die verbinding en de gemeenschap. En hij heeft ook, dat is misschien wel goed om te weten voor de luisteraar, een derde notie, want ik heb er eerder twee gegeven die belangrijk is bij Adriaan Beckman, is dat hij drie soorten gemeenschap eigenlijk ziet. Mensen leven van nature in een natuurlijke gemeenschap, de familie.
Ja.
En die is asymmetrisch of hiërarchisch georganiseerd.
Ja.
Maar daar moet je niet in blijven, want als kind word je toch even volwassen. En dan kies je je persoonlijke gemeenschappen. Dat kennen we allemaal, dat is onze leefwereld ook.
Ja.
Maar we hebben de laatste 150 jaar, bij wijze van spreken, hebben we met elkaar een samenleving gecreëerd waarin we ook een organisatiegemeenschap zijn.
Georganiseerde gemeenschap.
En waar wij het vooral over gaan hebben is van hoe kun je, daar gaat het Horsta organiseren over, hoe kun je in die organisatiegemeenschap iets van die persoonlijke gemeenschap een plek geven.
Ja.
Want daar zit dat, je noemt het al zingeving, trage vragen, die mogen dus een plek hebben.
Ja.
En ook om te voorkomen dat we terugvallen in organisatie op die hiërarchie van die familie hier bij wijze van spreken.
Ja, en daaraan gekoppeld, en dat is ook wel een van de drijfveren van Adriaan, dat zingeving en organisatie of zingeving en bedrijf ook steeds meer verweven raken. He, mensen vinden veel zingevende activiteit in hun werk.
Ja.
En als ik kijk naar onze jongeren, die denk ik vrij hoog instromen in de piramide van Maslow.
Ja.
Dus die hebben vrij snel, hebben die de neiging om na te denken over, wat levert mij dit op?
Ja.
Wat voor zin haal ik hieruit?
Dat zijn wel twee verschillende, dat kunnen twee verschillende dingen zijn. Wat levert me op is misschien wat anders dan wat voor zin ik haal.
Ja, klopt. Ja. En met opleveren bedoel ik eigen zingeving. Ja.
Nou ja, dat is misschien een aardig punt. Ik las dat boek, Horizontaal Organiseren. En ik heb ook wel wat andere dingen van Adriaan gelezen en gezien ook. Want er zijn ook mooie filmpjes van hem. En ik ben zelf filosofisch en theologisch onderlegd. Ben ik benieuwd wat jij daarvan vindt. We hebben het over zingeving. En de weg is vanuit het individu naar de gemeenschap.
Ja.
Dat zie je wel heel duidelijk. Je gaf net ook het voorbeeld, daarom kom ik er ook op. Wij denken heel sterk van welke zin zit er voor ons? Welke betekenis of welke waarde hecht ik eraan? Een van mijn kritiekpunten is dat zingeving ook andersom werkt. Heel veel zingeving overkomt ons, valt ons toe.
Mm-hmm.
Dan is de, bij wijze van spreken, de gemeenschap of het leven legt iets op ons bordje.
Ja.
We stuiten erop. Hè? Gabriel Antonio, het leven praat terug.
Praat terug, ja.
Dat is ook een trage vraag. Herken je die kritiek? Want jij hebt veel meer gelezen. Ik vind hem wat ondergesneeuwd, zeg maar.
Het zijn twee bewegingen. Het een kan niet zonder het ander. Ik ben het helemaal met je eens. Hè? Het is bijna een tweewegsysteem. Hè? Dus je krijgt, maar je ontvangt ook.
Ja. Het is zin zoeken en zin ontvangen, zeg ik altijd.
Ja,
we zoeken
ja.
het. En soms als we het niet eens zoeken, dan krijgen we het.
Ja, nou ja, en het is ook mooi om daar open voor te staan. Hè? Ik denk dat Adriaan hem af en toe heel scherp neerzet. Omdat hij natuurlijk in een periode groot werd dat dit vrij nieuw was.
Ja.
Dit horizontale denken, dat was echt wel tegen de stroom in die periode.
Ja.
Het was ook de periode dat wij intern bezig waren met de oprichting van een centrum voor leiderschap. Waar dit thema ook behoorlijk speelde.
Ja.
En waarbij wij ook merkten van, dit ankert. Zelfs in de hotelwereld ankerde dit. Hè?
Dus. Ik snap het helemaal. Het ankert in, we zijn individu geworden.
Ja.
Hè, met z'n allen.
Ja.
Maar we willen niet meer dat koude individu zijn. En we willen zin geven. En tegelijkertijd zeg ik dus als filosofisch denker, als theologisch denker. Zin is niet alleen construeren, maar is ook ontvangen.
Ja.
En dat deel jij dus.
Ja, dat deel ik zeker. Ja. Ik kan die beide prima verbinden.
Ja. Nu we dan toch met die kritieken bezig zijn. Dat geldt sowieso voor andere denkers, ook over horizontaal leiderschap. Adriaan Beckman in zijn gedachtegoed en in dit boek heeft het over persoonlijk leiderschap en dat iedereen dat is. En dat er wel verticale rollen en verantwoordelijkheden zijn, et cetera, en duidelijke processen. Maar als iedereen leider is, en hij wil niet spreken van leider en volger, want dat is natuurlijk de theorie die meestal is. Hè? Als je leider hebt, heb je ook volgers. Hij zegt iedereen is leider. Maar als iedereen leider is, waarom zou je dat woord leider nog gebruiken? En hij gebruikt zelf vaak het woord initiatief.
Ja, dat vind ik een boeiende vraag. Ik denk sowieso dat we bezig zijn met een herijking op het thema leiderschap. We zitten nu in een periode waarin zelfsturende teams mensen constant bezig zijn met vrij ingewikkelde processen, waar eigenlijk de groepsdynamica ontzettend belangrijk is. Er is net een heel mooi onderzoek afgerond in onze hogeschool, waarbij gekeken is in escape rooms, van hoe werken eigenlijk teams. En daar komt heel duidelijk uit dat als daar eendimensionaal leiding wordt gegeven,
Gaat het mis.
Dan komen mensen niet uit. Op het moment dat je daar zeg maar gedeeld leiderschap toestaat, hè, wie het weet mag het zeggen, dan wordt het aardig. Oh ja. En een van de dingen die daar uitkwam, dat vind ik heel boeiend. Dat is ook iets waar ik me echt de komende periode in wil verdiepen. Dat is wat Jelle dan noemt het dormant leadership. Hè, het slapende leiderschap. Ja. Een secretaresse die eigenlijk, daar wordt er niet naar geluisterd, die in het begin een opmerking plaatst. En als je terug analyseert, was dat uiteindelijk
De clue.
Blijkbaar zijn wij nog steeds niet in staat om het zo in te richten dat die stem gehoord wordt. Nou ja, de wijsheid van de minderheid, Jitske Kramer. Er zijn natuurlijk allemaal bewegingen in die richting gaande.
Ja. En ik kwam erop omdat ik zei van, ja, heb je dan nog leider nodig? Je ziet het bij Beckman en je noemt het nu ook weer bij anderen. De groep komt centralig zijn, gemeenschap komt centralig zijn. Stel dat, hè, ik weet niet of het zo is, maar stel dat we de leider het begrip niet meer nodig hebben, dan zouden we misschien de leiders die dan iets van een verantwoordelijke, grotere groep aansturen, gemeenschapswerkers. Het is een beetje een 70e jaren woord, maar ik vond, is leiderschap niet eigenlijk gemeenschap werken, moest ik wel zo'n denken.
Ja, of dirigent. Dirigent. Want in de muziekwereld, Itay Telgram, ik weet niet of je hem kent, Die heeft een prachtige TED-talk daarover. En Itay Telgram, die zegt op een gegeven moment, voor mij zo langzamerhand een kernzin aan het worden. Iedereen speelt natuurlijk zijn eigen instrument. Nou, dat wordt ook vaak gebruikt in relatie tot, wat is nou een professional, hè? Dus beheerst zijn eigen instrument dusdanig dat hij daarna ook onderdeel kan zijn van het geheel. Maar er is een moment dat iedereen zeg maar intuned. En dan komt er een moment dat de dirigent zijn baton pakt en één klein gebaar geeft. En uit de chaos ontstaat orde. Het wordt de dirigent gegund. Het is zijn rol en we hebben hem nodig om straks met elkaar een goed muziekstuk te draaien. Dus, en dat is voor mij veel meer waar leiderschap over gaat. En de betekenisgeving en zingeving die is dan veel breder. Want zingeving zit in het spelen van je instrument. Maar zingeving zit ook in degene die de hal gebouwd heeft. En de vioolbouwer. Dus iedereen speelt daar mee.
Ja. Zingeving heb ik ooit geleerd. Komt ook terug het woord zin terug in het woord gezin. En daar zit dus het idee in dat zin nooit individueel verkrijgbaar is. Nee. En ook als je het zelfs taalkundig vertaalt, een zin is een verband van woorden, een verhaal is een verband van zinnen.
Ja.
Zijn metaforen, maar er zit iets in dat zin nooit individueel is, maar altijd met die gemeenschap en met ontmoeting en contact te maken.
Ja, met het bredere en het grotere.
En met het grotere geheel.
Dat is een beetje de gelaagdheid die ik ook in de opleiding wel vaak breng. Komt overigens ook van een van onze lectoren. Je kunt zien, hè? Dat is wel grappig. Dat zijn
we hebben Jelle gehad. Hoe heet Jelle ook weer van achteren?
Jelle Dijkstra.
Dijkstra en nu een andere lector?
Elena Cavagnaro. En Elena is Italiaanse en houdt zich heel erg bezig met duurzaamheid en duurzaamheidsontwikkeling. En zij heeft een gelaagdheid ingebracht die heel erg ook bruikbaar is in leiderschap. Hè? Care for me. Dus dat gaat over jezelf. Care for me and you. Dat gaat over de groep waar je toe behoort. En care for all. Hè? Ja. Dus hoe verhoud je je tot de wereld? En en daar speelt, wat jij net zei, zingeving natuurlijk een hele belangrijke rol in.
En ik denk ook gelijk aan de definitie van Gabriel Antonio, die ook lector bij jullie is geweest.
Zeker.
Die in andere woorden eigenlijk hetzelfde zegt als deze Italiaanse.
Ja.
Leiderschap is invloed uitoefenen op jezelf. Hij gebruikt dan het woord invloed. Zij gebruikt het woord care, zorg. Ja. Of bekommernis, zoals misschien nog wel. Bekommernis voor jezelf.
Mooi woord,
bekommernis voor de ander. Of ik ken de ander en bekommernis voor de wereld. Dat doet Gabriel ook. Die zegt invloed op jezelf.
Ja.
Invloed op de naaste anderen.
Ja.
En invloed op het grotere geheel, de maatschappij.
Ja.
In jouw werkbiografie heb jij kritische momenten waarin er iets gebeurde waar je nu achteraf zegt, hey, daar heeft mijn denken of mijn carrière een keer gemaakt of dat heeft me heel erg positief of negatief geraakt?
Dat is casuïstiek. Mm-hmm. Voorbeeldje, iemand die al jaren een slechte beoordeling van studenten krijgt. Op het moment dat ik binnenkom in de organisatie, ontdek ik dat. Ik zie dat weer verschijnen. En dit schoot er wel uit.
Ja.
Ik had de betreffende persoon uitgenodigd, gewoon omdat ik echt oprecht nieuwsgierig was. Dus ik wilde gewoon weten, wat doet dat met je? En dat was ook mijn vraag. En ik trof iemand in tranen, Taco. Want die vraag
was hem nog nooit gesteld?
Was hem nog nooit gesteld.
Nee.
Er was alleen maar gezegd, oké, wanneer heb je dit op orde? Wat ga je doen? En je krijgt een coach, en je gaat dit, en je gaat dat. dat is niet mijn manier van aanvliegen. Nee, ik begin echt bij de mens. Wat dan wel belangrijk is, ook voor mij als leidinggevende, is hoe gaat iemand reageren? Dat zijn wel, nou ja, zo kan ik meerdere noemen, maar momenten waarop je vanuit jezelf ook puur moet reageren.
En na de tranen en het geraakt zijn en de verbinding, kan ik me zo voorstellen, tussen jou en hem. Kun je nog herinneren van hoe dat een vliegwiel werd tot ontwikkeling of juist...
Ja, dat werd een vliegwiel tot ontwikkeling. Kijk, dat is geen acht geworden, maar het is wel iemand die in ontwikkeling is gekomen en in ontwikkeling is gebleven. Ik moet zeggen, dat geeft mij ook zin. Hè? Dat is ook waar ik het voor doe.
Is dat ook, hè, mijn derde vraag om de gast zelf beter te leren kennen, is altijd waar ben je nou heel erg goed in? En daar mag je onbescheiden in zijn, hè?
Ik denk dat ik erg goed ben in het luisteren naar mijn sensitieve kant. Dat heb ik wel moeten leren. Het is eigenlijk altijd wel aanwezig geweest. Maar dat is toch iets wat aan de kant zet. Want ach ja, dat is subjectief. En dat is van jou.
En wat bedoel je daarmee, luisteren naar je sensitieve
kant? Nou, dat je op een gegeven moment... Je neemt een aantal dingen waar. Puur subjectief. Oh ja. Ja, 9 van de 10 keer bleek dat ook waar te zijn. Dus ik ben wel gaan checken, uiteraard. Klopt het wat ik zie? Maar ik ben er wel in mijn leiderschap heel erg op gaan varen. Omdat het bij mij past.
Vanuit het intunen op dat gevoel, op die intuïtie. En dat zo open en authentiek mogelijk teruggeven.
Ja, ja. Vanuit het hart. Letterlijk vanuit het hart. Ja. Ja.
Jij zegt net, het is puur subjectief. Maar misschien in het pure subjectieve ervaren we uiteindelijk het universele. Ja, we zijn allemaal mens.
Ik ben daar dus ook niet meer bang voor. Kijk, in het begin vind je vooral dat je objectief moet zijn. En dat je het goed moet checken.
Zo zijn we geschoold.
Ja, zo is het. Uiteraard moet dat ook regelmatig, maar juist op dit soort momenten, daar waar het om de mens gaat, ontmoet je degene op het moment dat je ook letterlijk vanuit het hart de ander tegemoet treedt. En dat is wel iets wat ik niet heb hoeven leren, maar wat ik heb moeten herontdekken.
Nou, gaf jij net het beeld, de casuïstiek van de feedback die deze collega terugkreeg. Stel nou dat we dat beeld opnemen en een relevante groep opleiders, studenten en medewerkers van jouw hogeschool geeft ook een ontwikkelpunt aan jou mee. Wat zeggen ze dan?
Nou, af en toe wel zelfvertrouwen. Laat het echt maar zien. Ik ben wel iemand die vrij snel de ander voor laat gaan. Ga het maar doen.
Ja. En dat zien anderen ook.
Dus ja, dat zien anderen. Ja, ja. Dat is volgens mij goed duidelijk zichtbaar. Ja. En af en toe echt voor jezelf opkomen. En
maak jezelf en groter, zeg maar.
Ja, ik denk dat mensen dat wel teruggeven.
En dat herken je ook?
Ja, dat herken ik ook. Ja. Maar ik weet niet of ik dat nou zelf een ontwikkelpunt vind. Ik voel me er eigenlijk prima bij. Hè? Maar het is denk ik wat mensen mij gunnen. Hè? Maar ik heb er zelf geen last van. Ik vind dienstbaar zijn, het past heel erg bij me. Vind ik niet erg. Daar haal ik ook veel uit.
Ja, kijk, daar zeg je ook iets van. Hè? Dat is het mooie van feedback geven. Feedback zegt niet alleen iets over de ontvanger, maar zegt ook iets over de gever.
Ja.
Blijkbaar vinden mensen dat belangrijk. En misschien zijn ze wel gevoed door leiderschapsbeelden van kracht en invloed en macht.
Ja, of gunnen. Hè, dat mensen zeggen van, nou, we gunnen jou af en toe ook het applaus, want dat verdien je. En ja, weet je, dat klinkt gek, maar ik geniet enorm van het applaus van een ander. En impliciet krijg ik dan ook. Dat is zoals het bij mij werkt.
Ja. En wat jou de zin geeft.
Zeker.
Ja. Heb jij... wat andere mensen niet weten, maar nou door de podcast wel een stukje zelfkritiek van jezelf. Dat je zegt, van, nou, als ik het zou zeggen, wat ik van mezelf, wat ik mezelf meer gun.
Ik kan nog wel eens ongeduldig zijn. Hè? Ik ben natuurlijk wel iemand die, ik wil wel, wel resultaat. Moet wel ergens toe dienen, moet wel ergens toe leiden. Als dat wat te lang duurt, dan kan ik wel ongedurig zijn, zeg maar. Nou, dan begin ik ook wel, kan ik ook wel wat gaan prikken, weet je wel. Dan denk ik, even tempo maken. En dan probeer je processen te versnellen, terwijl ik diep in mijn hart ook wel weet, nee, dit is een noodzakelijk proces. Ja. Hè? Dus laat dit nou mooi maar even gebeuren. Dus ik moet af en toe wel even op mijn handen. En dat is wel iets wat ik, dat gaat me af en toe makkelijk af, maar af en toe heb ik ook echt behoorlijk last van taco.
Bevlogenheid en visionair zijn, hè, dat heeft er denk ik mee te maken. Veel ideeën, veel energie.
Ja.
Af en toe moet je jezelf temperen dus.
Ja, nou, en ik word ook 60, dus ook zoiets van verdikken. Hoeveel tijd heb ik nog om de dingen te doen die ik wil doen? Hè? Ja. Dus dat speelt ook een rol. Ja, ja. Ik heb wel een missie hierin. Ja.
Wat is je missie?
Nou, ervoor te zorgen dat het leiderschap van de scholen dienstbaar wordt aan de noodzakelijke processen die nodig zijn om uiteindelijk goed onderwijs te genereren. En niet mensen die komen vertellen van, we gaan het zo doen, want dat vind ik heel leuk.
Ja, inderdaad. Niet de positionele en situationele. Ja. Laat staan, als je hem nog helemaal doortrekt, narcistische leiders. Van, ik heb een plan, ik heb een idee en volg mij.
Ja, ja.
Maar met z'n allen gecentreerd rond die vraag van welk goed onderwijs willen wij in deze regio of in dit dorp of in deze stad.
En dat het over goed onderwijs moet gaan, dat staat bij mij als een paal boven water. We geven leiding aan de school, dus daar heb je echt met elkaar goed over na te denken.
Je kunt niet leider zijn zonder dat je ook voor jezelf en met elkaar die vraag stelt van wat is eigenlijk goed onderwijs?
Ja, dat is ook, als je die nu even heel hard maakt, we krijgen steeds vaker studenten die bijvoorbeeld uit de bankwereld komen, geen achtergrond hebben in het onderwijs. Nou, dat is echt het onderzoeken waard op dit moment. Dat volg ik ook op de voet, van waar leidt dat toe? Want mensen hebben echt mooie leidinggevende capaciteiten. Je ziet ze ook hele mooie dingen.
Ze hebben misschien voorbeelden, maar dat zie ik ook in de boeken van Adriaan Beckman en zijn Instituut voor Mensen en Organisatie.
IMO,
Dat werkt met veel organisaties, ook gewoon in de zorg en de non-profit, maar ook in de profit sector.
Ja, zeker.
En daar hebben ze ook voorbeelden van inderdaad al horizontaal leiderschap. Dus dat kunnen ze wel meenemen.
Ja.
Maar dan missen ze misschien toch het gevoel voor de bedoeling van onderwijs? Of?
Nou, dat is dus mijn vraag. Ja. Het is iets van de laatste tijd. De bankwereld heeft natuurlijk nog wat voor de kiezer gehad. Dus we zien veel mensen vanuit de bankwereld nu het onderwijs binnenkomen. En ook leidinggevende plekken krijgen. Ik ben er oprecht nieuwsgierig naar. Hoe gaat dat de komende periode zich ontwikkelen? Ik zie wel de honger van deze groep naar onderwijskundige kennis. Om mee te kunnen praten. Nou, de vraag is of dat moet. Dat vind ik echt nog een vraag.
Stel dat ik jou nu zou vragen. Wat is goed onderwijs?
Ja, daar ben ik natuurlijk constant mee bezig. Ook in de MLI, onze Master Learning Innovation, waarbij studenten bezig zijn met innovatietrajecten in verschillende contexten. VO, MBO, HBO. Dus mijn eerste antwoord zou zijn, dat is redelijk contextbepaald. Wie, welke leerlingen heb je voor je, enzovoort. Verder ben ik een enorm fan van Gert Biesta, die mij woorden heeft gegeven om goed onderwijs te kunnen duiden. We zijn denk ik behoorlijk doorgeslagen in de kwalificatie de afgelopen jaren.
En de meetcultuur.
Ja, de meetcultuur van het meten. Nou ja, daar heeft hij natuurlijk een prachtig boek over geschreven. Het verlangen zit heel erg naar de persoonsvorming en socialisatie. Van hoe geven we dat vorm? En daar zie ik het onderwijs echt mee worstelen, laten we het zo zeggen. Ja. Van hoe kunnen we het een met het ander verbinden? Ja. Nou, af en toe vind ik ook wel dat Biesta wat platgeslagen wordt. Hè? Dus dat het wat...
In de zin van dat...
Dan verwordt het van, we doen iets aan kwalificatie. Oh ja, we moeten ook nog iets aan persoonsvorming.
Zijn losse factoren.
Dat is natuurlijk niet wat hij heeft bedoeld. Ja. Hè? Daar zit echt een holistisch verhaal onder.
Ja, sterker nog, het is in feite weer onderwijs en pedagogiek bijeenbrengen.
Ja.
Ik ben echt in het VO gevormd. En daar spreken we van pedagogisch klimaat en de les of het vak of de resultaten. En daar was ik vanaf het begin tegen. Want op het moment dat je een knop hebt, dit is het pedagogisch klimaat. Dan staat het zomaar even los van. En dan hoor je dan vaak ook van, je moet een beetje goed met die gasten omgaan. Vervolgens staat het vak of het resultaat centraal.
Ja, dat kan niet.
Dat is bizar.
Ja,
Terwijl het is, jij zegt net holistisch, het is één geheel.
Ja.
Dat maakt het dus ook zo paradoxaal. Dat hoor ik ook in het begin van dit gesprek jou zeggen over leiderschap, over doelen halen. Natuurlijk gaat het over iets concreets in handen hebben en doelen halen.
Ja.
Maar we zijn ook mensen en het zijn ook processen en het zijn ontwikkelingsprocessen.
Ja.
Dus er zit ook heel veel groei en onbestemdheid en sfeer.
Ja.
Dat hoort er gewoon in één keer bij.
Ja. Ja, zeker. En daar zijn leidinggevenden in de schoolleidersopleiding bijvoorbeeld ook enorm mee bezig. Van hoe ga ik dit ontlokken bijna? Hoe ga ik ervoor zorgen dat ik het proces zo inricht dat we het hierover kunnen hebben?
Kom ik even terug op de indruk van het boek van Adriaan Beckman. Horizontaal organiseren en horizontaal leiderschap. Hij zegt, denk nou niet over leiderschap te veel in leiders en volgers, want dan kom je inderdaad in dat verticaal leiderschap, maar denk in horizontaal leiderschap. We hebben er al iets over gezegd. Ik zei al, drie noties zijn heel erg van belang om te onthouden. Horizontaal organiseren betekent niet dat iedereen hetzelfde is. Er blijven rollen, verantwoordelijkheden en er is interactie.
Ja.
Ik denk dat als je Beckman het eerste vanuit horizontaal organiseren heeft te maken, dat het dialoog en interactie is. Dat is het karakter van hoe je met elkaar omgaat. En niet zozeer dat je ik ben leider en jij bent volger. En dat is het eerste, denk ik. Het tweede is dus dat het persoonlijk is. Dat ieder als persoon, als individu initiatieven mag nemen in zijn woorden.
Ja.
En dat je dus met name de werkprocessen en de systemen daarop inricht.
Ja.
En dat betekent dus dat verticaliteit dus toch nog terugkomt.
Ja, zeker. Dit kan niet zonder elkaar.
Maar alleen het wordt georganiseerd.
Ja.
En daar geeft hij ook heel veel voorbeelden van in dit boek. En dat betekent ook dus dat persoonlijk leiderschap dus niet zozeer zit in de kenmerken van de leider. Hij heeft ook een kenmerk en kwaliteiten, schrijft hij in zijn boek op. Maar dat zijn dan veel meer vaardigheden.
Ja.
Dus ook bijvoorbeeld de centrale die ik dan zelf eventjes erbij pak, noemt hij door initiatiefkracht mensen mobiliseren. Dus je ziet dat initiatief is heel erg van belang naast die mensen. Maar hij heeft het dan over door innerlijke discipline werkprocessen sturen. Of door sociale intelligente processen vormgeven. Of door actieve interactie levenskwaliteit scheppen. Dus ja. Dat zijn vaardigheden. Dus veel minder die vast aan een persoon zitten, maar die in de dynamiek van de interactie zitten.
Ja. Ja.
Zo moet je hem eigenlijk kunnen kennen.
Essentieel. En dan heeft hij het over dialoog. Hè?
Ja.
Dus dat is daar heel, heel belangrijk
in. Ja. Dus nou, en daar beschrijft, hij over in het boekje. Het is een boekje, want het is niet heel dik, 160 bladzijden. Hij geeft ook aan wat de vier fundamentele doelstellingen zijn van horizontaal organiseren. Systematisch met klanten werken is dat bijvoorbeeld. Systematisch werkprocessen verbeteren. Systematische ontwikkeling van medewerkers en systematische ontwikkeling van teams.
Ja.
Hij geeft ook heel veel voorbeelden van hoe kun je die weg van verticaal naar horizontaal organiseren doen. He, dat bijvoorbeeld minder denken in taken, maar meer in processen. Minder in functie. He, ik heb deze functie met deze beschrijving, maar in rol. Dit is mijn verantwoordelijkheid en mijn rol.
Ja. Ja, en het aardige taak om daar even bij aan te sluiten, daar heeft hij het lang niet altijd over onderwijs. Hè? Hij heeft het ook over de Shells en over de Belastingdienst en de spaarkassen in Duitsland.
De spaarkassen komt heel veel voor in zijn voorbeelden. En daarom is het wel leuk om dat zometeen te verbinden aan die bankenmedewerkers die bij jou binnenkomen. Daar wil ik zo naartoe. Want dan hebben we het niet meer over goed onderwijs, maar dan hebben we over hoe organiseer je leiderschap. En in dit geval horizontaal leiderschap. Hij geeft er dus een aantal voorbeelden van, waaronder deze. Van push naar pool, van solist naar teamspeler. Van medewerkerschap, hè? Dus je bent geen medewerker onder een leider, maar iedereen is leider. Hè? Dat zijn allemaal punten die hij maakt.
Ja.
Hij geeft ook in een apart hoofdstuk heel duidelijk aan, horizontaal leiderschap is dus vooral een proces.
Ja.
Ook al heb je misschien een CEO of heb je misschien teamleiders, ook voor het beeld voor de luisteraar. Er zijn wel teamleiders, maar ik denk het verschil in het denken van Adrian Beckman met bijvoorbeeld anderen die meer situationeel of positioneel denken, is dat stel je hebt een team dat de eerstkomende 4 jaar is Herman de teamleider en is vooral bezig met de processen. En 4 jaar later is Takenwoord van hetzelfde team.
Ja.
En de verschillende teams en teamleiders die overleggen met elkaar, maar dat is dan niet een hiërarchisch overleg, maar is ook weer een procesoverleg. Nou, en het boek beschrijft hier ook concepten. Hoe kun je dat verticale, wat ik net al zei, hoe kun je dat vormgeven op een horizontale manier? Dus dan moet je bijvoorbeeld concept 1, ruimte creëren voor initiatieven nemen. Je moet mensen zelf laten sturen met geld en cijfers.
Ja.
Je moet, jij noemde het eigenlijk net al het woord een keer eerder, in plaats van een harkje, een landkaart. Hè? Dus de organisatie is een landschap. Een landschap.
Ja. Ja. Ja.
Het gaat over samenwerken en het gaat om systeemwereld in dienst zetten van de leefwereld.
Ja.
Dus dat zegt hij heel mooi.
Ja. Ja.
En dan eindigt hij mooi met zingeving, gemeenschap, persoonlijke gemeenschappen en leiderschap. En hoe je daar dus vooral dus inderdaad de mens en de zielkant, de innerlijke kant, rol kunt geven.
Ja,
dus dat voor degene die het boekje willen lezen, heb je in ieder geval een leesraad hiermee.
Ja.
Wat spreekt jou nou het meeste aan in bijvoorbeeld dit boek?
Wat ik bijzonder prettig vind aan de gedachte van Adrian, dus waar je het net over had. Dus de leefwereld, zeg maar, centraal stellen en de systeemwereld dienstbaar aan de leefwereld brengen.
Ja.
Het is een prachtige metafoor, die wil ik in dit kader toch noemen, van Harry Kuhneman. Ook een van de bronnen die veel genoemd worden door Adrian zelf.
In dit werk ook,
ja. En Harry Kuhneman zegt op een gegeven moment, we denken grip te hebben in organisaties. Maar organisaties, dat is duisternis. Dus daar hebben wij geen grip. En wat wij doen...
Daar zeg je al wat mee.
Daar zeggen we al
wat. Zijn heel veel mensen denken, wat zeg je nou die Herman?
Ja.
Nou,
dat dus. Hou je vast. En wat doen we? We zetten een aantal lantaarnpalen neer in die organisatie, omdat we grip willen hebben op een aantal processen. We hebben bijvoorbeeld takenplaatjes of we hebben roosters. En daar zetten we even licht in die duisternis. En dat genereert even iets van grip. Maar daarmee hebben we geen grip. Nee. Want het maakt ook heel duidelijk waar, zeg maar, de grens is tussen waar de lantaarnpaal zijn licht schijnt en waar het weer donker wordt. En wat Kuhneman zo mooi zegt, is dat op die plekken gaan we kampvuren starten.
Oh ja.
Dus daar gaan we, Jessica Kramer zegt ook, hè, de kampvuurgesprekken. Dus daar waar gevierd wordt, waar we met elkaar de verhalen delen, waar narrativiteit van belang is, waar je met elkaar het echt over de dingen hebt.
De bezielde kant eigenlijk.
De bezielde kant, ja. Het aardige is, daarnaast blijven er nu ook nog plekken die donker blijven. En dat noemt hij de plekken der moeite.
Ja.
Jisma en Swiriga noemen dat ook de plek der moeite. Hè? Dus daar waar we...
Waar het modderig wordt, is ook zo'n beeld.
Ja, waar het moeras is. Ja, waar het lastig wordt. En als leider heb je daar ook te zijn. Hè? Ja. Dus dat vind ik altijd een hele mooie metafoor die ook past bij het idee van Adrian. Hè? Dus je hebt het allemaal nodig. Je hebt natuurlijk heb je nodig dat er af en toe even grip is op bepaalde dingen. Hè? Bijvoorbeeld financiële zaken. Ja, dat moet je goed regelen. Anders dan, dat moet je niet horizontaal regelen. Dat moet gewoon een goede lantaarnpaal op, zodat je weet hoe varen we. Wat kunnen we wel, wat kunnen we niet. Maar goed, er zijn ook heel veel processen die kampvuur vragen.
Ja. Ja, en er is ook zo het fenomeen, als je, daarom zijn we er zo op gestuit, denk ik, als westerse mensheid. Dat we zeggen van ja, als we te veel die systeem en die lantaarn hebben, dan gaat het ook die leefwereld beïnvloeden. Dan kom je er niet meer aan toe.
Nee.
Dus het is ook wel de kritische vraag. Hè? Dus ook niet, laten we daar samen eens even over nadenken nu. Niet zozeer naar Adriaan, maar naar dat hele gedachtegoed. Naar het denken over organisaties en ook wat moeilijk is. En dat die systeembeeld overheersend kan worden. In hoeverre lukt het om die negatieve kanten die ook een organisatie zijn, maar daar heb je het nu over, de moeilijke kanten.
Ja.
En ook dat er onder medewerkers, laat ik een ander ding noem, groepsdynamieken zijn, dat er gepest wordt. Hè? Dus er komt ook dat voor. Er komt ook pech voor in organisaties. Hè?
Zeker.
Er kan zomaar een corona beginnen en je moet je zaak sluiten. Hè? Dus overvalt ons ook van alles. En als we dan eens gaan nadenken over wat in het horizontaal leiderschap kan helpen om, hè, naast bijvoorbeeld die kampvuurgesprekken, om dat vlot te trekken. Om daar toch met elkaar het in de ogen te zien, eraan te werken, de schaduwkanten te benoemen. Daar ben ik wel benieuwd naar, want we leven in een modderige werkelijkheid.
Daar begint het mee. Volgens mij is dat de start.
Aanvaarding van dat.
Ja. Van oké, dat is het. Hè? Waar Kuhneman mee begint, we hebben geen grip. Punt. Ja. Homan zegt hetzelfde trouwens. Het koffiezetapparaat, zeg maar. Daar heb je de echte gesprekken.
Ja. Hè, dus, en Homan dus, is?
Thijs Homan.
Thijs Homan.
Oh, ja, Thijs Homan. Die kijkt op een, vind ik, een hele verfrissende manier naar de veranderkundige kant.
Ja.
Wat volgens mij van belang is, is dat je, en dat is ook lef en moed. Dat zijn ook woorden die bij Adriaan passen. Hè? Dus dat je ook lef en moed nodig hebt om daar ook processen op in te richten. Hè? Dus je kan er omheen gaan organiseren. Hè? Dus je kan prima om die plekken der moeite heen organiseren. Wat veel gebeurt, denk ik. Wat ik ook best veel waarneem.
Mm-hmm.
Maar je kan er ook doorheen organiseren.
Daar ben ik dus benieuwd naar. Hè? Ook met gedachtegoed van hem. Want af en toe kreeg ik bij Beckman het idee, omdat hij dus zo het individu, dat in ieder geval de weg van individu naar gemeenschap gaat. En ook constructivistisch. Wij geven zin. Nou, dat geloof ik ook. Maar er zit ook die moeilijke kant aan. Dat tegelijkertijd er ook ons van alles overkomt. Lukt het ons als individu om die plekken de moeite aan te gaan? Of zijn we dan toch, hebben we te weinig zelfkennis dat we daar omheen gaan?
Ik denk dat je dat dus te organiseren hebt.
Ja.
Daar kan je prima proces op inrichten.
Ja. Doe het eens.
Nou, ik denk alleen al door te benoemen. Daar start het mee.
Ja. I feel your pain.
Ja.
Weet ik dat Clinton ook over een keer bij een bijeenkomst zei dat hij heel veel kritiek kreeg. En het eerste wat hij zei, I feel your pain. Het was gelijk stil. Goed stil, hè? Dus dat,
ja, en dat is, nou ja, waar we het net over hadden, die intuïtieve kant, ja, hè, die je dan inzet. Dus niet van boven naar beneden, maar vanuit de waarneming dingen teruggeven.
Dat is één.
En, ja, en daarna, en dat noem ik dan de iteratieve processen, daarna is het volgens mij steeds een cyclisch proces om te kijken, oké, waar leidt deze interventie toe? Wat zie ik? Wat neem ik waar? Wat kan ik daar verder op inrichten? Dus je zult echt na moeten denken over, wat kan ik op dit moment voorleggen en wat gaat daar dan uiteindelijk de opbrengst van zijn? Mm-hmm. Een klein voorbeeldje.
Ja.
De PABO, daar heb ik een tijdje leiding mogen geven in de PABO Leeuwarden, zaten wij voor een fusie. De PABO waar ik leiding aan gaf was van origine christelijk georiënteerd. En de PABO waarmee wij samen gaan werken was
openbaar.
Dat is spannend. Hè? Dat is spannend voor de medewerkers, want dat raakt natuurlijk zingeving.
Ja, van beide kanten.
Identiteit uiteraard. Ik heb toen een aantal, en ik noemde dat ook letterlijk, kampvuurbijeenkomsten georganiseerd, waarbij een aantal stellingen gewoon op papier op de grond lagen. Een leuke omgeving, pizza erbij, dus aan het eind van de middag. Vrijwillig, hoeft hier niet te zijn. Hier gaan we het over hebben. Je bent van harte welkom. Ja, en dan zijn er 13, 14 mensen. En daar heb je een prachtig gesprek, waarbij je met elkaar die plek der moeite even aanraakt. Daar komen uiteindelijk een aantal dingen uit. Die werden er later ook bij het koffiezetapparaat weer in het team gedeeld. Ja. Van, oh, wacht even, dat is interessant. Hoe heb je het daarover gehad gisteren? Oh, wat zonde dat ik er niet bij was. Volgende keer zijn er meer. En het is doodeng als eindverantwoordelijk en leidinggevende in een organisatie die van jou verlangt dat je in die fusie je team meeneemt in de richting van, geef het nu licht uit handen.
Ja, je weet niet wat
de uitkomst is. Nee, je weet niet wat eruit komt. Nee. Nee. Dat paradoxale, nou je hebt de Lennart Schuit volgens mij ook een van de podcasts gehad, die ja, hele mooie dingen over zegt, met ziel en zakelijkheid. Hè. Dus paradoxale zit daar steeds onder.
Ja. Bij dit voorbeeld ben ik dan ook vooral benieuwd naar de volgende stap, want je gaf dus aan, hè, met het moeilijk woord iteratief, hè, dus al reizend, al zoekend. Hè.
Ja.
Wat zijn dan vervolgstappen als je eenmaal zo'n eerste stap waarin de emotie, de wil en het verlangen geraakt is en misschien ook wel de pijn?
Ja. Het start in dit geval bij mij als leidinggevende. Ja. Omdat ik voorkennis heb. Ik zit natuurlijk bij de gesprekken die gaan over de fusie. Je hebt meer kennis, laat het zo zeggen. En je voorziet een aantal zaken omdat je je team goed kent. Ja. En weet wat daar speelt.
Ja.
En dat inrichten is natuurlijk op zich een spannend moment. Want je geeft iets uit handen in het vertrouwen dat daar de goede dingen uitkomen.
Ja.
En de dingen die noodzakelijk zijn om weer bij aan te kunnen sluiten. Dat heb ik heel erg moeten leren, Taco. Want in het begin denk je, nou wacht even, dat ga ik niet doen. Want stel je voor dat ze die kant op gaan.
Stel je voor dat ze geen fusie willen.
Nou, begrijp je? Hoe krijg ik ze weer bij?
Ja.
Maar mijn ervaring is, door het wel aan te gaan. En door het oprecht aan te gaan. En goed te luisteren. En ook de combinatie weer te maken met datgene wat de fusie kan brengen. Uiteindelijk doen mensen dat zelf.
Ja.
Dat hoef je niet eens te doen. Ik heb echt zoveel vertrouwen dat dat heb ik ook echt gezien, uiteindelijk goed komt. En dat is wel iets wat mij heel erg heeft geholpen.
Nou geef jij al aan dat je dat hebt geleerd en dat het een groeiproces bij wijze van spreken is. Dat vraagt dus ook wel wat van leiderschap. Dat vraagt ook, ik gebruik soms wel het woord professionele volwassenheid of emotionele volwassenheid. Het leren loslaten is wat anders dan controleren. Jong en oud, hè, zien we ook wel eens verschil. Als je jong bent, als ik naar mezelf terugkijk, ook ik begon als leraar ook net als jij, maar dan in het VO. Ja, dan dacht ik dat ik toch vooral zelf veel moest doen en in mijn eigen hand moet houden. Dan ging het over het curriculum en gaandeweg ging het over de leerling en de groep natuurlijk. Ja. Hè, en hun proces.
Ja.
Wat vraagt dat dan van, je bent opleider. Het is wel een dilemma altijd bij mij ook wel. Ik ben zelf natuurlijk ook opleider van schoolleiders. Het is zo'n verschil als je in het begin schoolleider bent, of als je als 30-jarige dat doet, of dat je als 50-jarige dat doet.
Ja, nou ik word bijna 60, maar ik leer nog elke dag.
Ja.
Dus voor mij is dat nooit af.
Nee.
En dat is hoop ik ook wat we meegeven aan de generatie die nu instapt.
Maar is er ook een ondergrens, laat ik het zo noemen. Hè? Dus de ondergrens van, als je nou ziet dat mensen die dat biografische perspectief of die intuïtie die jij dan noemt, of die kampvuurgesprekken of die kwetsbaarheid niet aangaan, is dat dan niet het gewenste leiderschap?
Ja, dat is hun weg. Hè? Ik kan nooit op de stoel zitten als het gaat om beoordelen, om daar een oordeel over te vellen. Hè? Het enige wat ik kan doen is mensen uitnodigen om die wereld waar ik dan in geloof, om ze dat te laten zien.
Ja.
En daarna is het aan de student in dit geval, of aan de leidinggevende zelf, om te kijken wat zijn weg wordt. Kijk, ik herinner me een quote van Henry Ford die op een gegeven moment zei, als ik het hun gevraagd had, hadden ze gezegd, geef ons snellere paarden, weet je?
Ja.
En er zijn natuurlijk ook best veel leidinggevenden die daarin geloven. Die zeggen, ja, maar ik weet wat goed onderwijs is. En dat is Dalton, ik noem maar wat.
Ja.
Dus als ik op een school kom, dan wordt dat Dalton. Ik heel eerlijk, we hebben er wel weddenschappen over afgesloten. En dan ging er een directeur naar een andere school.
Ja.
En dan zeiden we, nou, hoe lang zou het duren? Nou, binnen 2 jaar was het een Dalton school. Ja, weet je, dat is niet mijn weg.
Nee.
Maar
ze zijn wel geslaagd als ze tijdens de opleidingen, want dat beeld breng je nu maar op van in ieder geval hun eigen proces. En zij zijn zelf tot die visie gekomen. Zij mogen dat doen, maar ze moeten dan zelf maar ontdekken in de werkelijkheid wat het dan op die nieuwe school doet.
Ja.
Want als je van de ene opleider naar de andere opleider, dat toch over beoordelen hebt van het leiderschap. En deels zit het in een aantal kennis van systemen en dat soort dingen. Maar het merendeel, hoor ik je zeggen, gaat ook echt over, hè, jullie starten er zelfs mee, persoonlijk leiderschap. Wanneer is iemand geslaagd in een leidersopleiding op dat persoonlijk niveau dan?
Ja, weet je, dat zul je weten. Er wordt nu steeds vaker gewerkt met leiderschapspraktijken. Dus er wordt echt gekeken naar wat heeft een leider te doen. En vanuit die leiderschapspraktijken zijn we onze hele opleiding aan het herzien.
Mm-hmm.
Maar die onderstroom, dus die basis waar ik het net over had, ja, die ligt daar wat mij betreft nog weer onder. En dat is ook bijna een missie die wij als hogeschool hebben, om met elkaar een lerende leiderschapsnetwerk hier in het noorden op te zetten. Dat is echt een belangrijk bijdoel.
Mm-hmm.
Waarin we met elkaar constant deze dialoog voeren.
Ja, eigenlijk de kampvuurgesprekken.
Ja, de kampvuurgesprekken. Ja. En daar zitten natuurlijk studenten van de Master Education and Leadership zitten daar, bestuurders. Dat zijn we nu aan het inrichten. Ja. Want ik denk, Taco, dat dit, ik noem het zelf graag hygiëne, dit moet je updaten, hier moet je het blijvend over hebben.
Ja, wat je net zei, je bent 60, je doet het nog steeds.
Ja.
Wil Derksen, je bent al, of het Benedictijnse gedachtegoed, je bent elke dag een beginner. Dat is geen brevet van onvermogen, maar dat is een fundamenteel principe. Elke dag gaat weer opnieuw.
Ja.
Kom ik toch terug, want het is echt wel een puzzelvraag. Want ik heb het ook als docent levensbeschouwing gehad. Dat deden we ook heel veel met persoonlijke ontwikkeling van leerlingen. Op hun niveau natuurlijk. Mm-hmm. Nu hebben we het over persoonlijke ontwikkeling van volwassenen. In het geval van leiderschap. Omdat je soms toch ziet dat iemand, niet die Dalton persoon die een Dalton visie heeft. Dat mag, hè, want dan heeft hij een onderwijskundige visie.
Ja, hoor.
Maar ik heb het over mensen die dan persoonlijk leiderschap proberen te ontwikkelen. Maar daar bijvoorbeeld weinig zicht op hunzelf hebben. Of alleen maar obligaat reflecteren. En je ziet als opleider, en we hebben allemaal impuls gegeven, er zit niet echt beweging in. Of iemand sluit zich. Er zijn allerlei beelden, noem ik even op.
Ja.
En je hebt die droom van, word meer mens als leider, zeg ik even heel simpel. Geef ruimte voor je ziel en andermans ziel. Ja. Dat zullen beelden bij jou zijn.
Ja.
En dan zie je iemand dat allemaal niet doen. En heeft alle andere vakken heeft hij gehaald, bij wijze van spreken, al onderdelen. Kan zichzelf presenteren. Maatschappelijk te ondernemen.
Ja, dit komt voort, Taco. Ja.
Hoe gaan we? Hè? Dus maar help mij, en ik zit er zelf ook te puzzelen. Hoe kunnen we dan toch een beoordelingscriterium, om hem hard te maken, dat iemand toch wat werk te doen heeft?
Ja, weet je, op het onderdeel reflectie zal ik iemand dan echt stevig de maat nemen.
Ja.
Een leider die niet reflecteert op zijn eigen handelen, kan geen goede leider zijn. Die stelling durf ik aan. Ja. Dus je moet constant reflectief kijken naar je eigen handelen en je eigen context. En dat andere, kijk, als ik dicht bij mezelf blijf, ik kan het niet implementeren in een ander. Dus je zult het ook dialogisch, in gesprek, constant warm moeten houden. En daarom zijn die netwerken, die zijn daar zo heel essentieel in. Ja. Want je gaat het tegenkomen. En op het moment dat je dit met elkaar blijvend in dat landschap waar Adriaan het over heeft, agendeert, dan hoop je dat daar ergens toch iets van vlam gaat branden.
Ja, ja. Het is verleiden.
Het is absoluut verleiden.
Het is even in Adriaans termen, van push naar pull.
Ja, zeker. Het stellen van de goede vraag is daar heel essentieel in. Hè?
Mm-hmm.
Dus goed luisteren, goed observeren. Nou, dat vind ik sowieso een belangrijke leiderschapskwaliteit. Maar dat is dus ook in opleidingszin een hele belangrijke.
We gaan dan ook naar de tips toe. Wat moet de leidinggevende nou echt eens in deze tijd lezen? Welke ervaring gun je ze? En waarin zouden ze zich moeten oefenen?
Ik ga, dat had ik me echt voorgenomen, ik ga geen leestip geven. Dus ik zou eigenlijk mensen willen uitnodigen om hun eigen leervraag, hun eigen vraagstuk, dus te koppelen aan een stevig stuk literatuur. Pak jezelf wel aan. Ja. Hè? Dus een leidinggever die niet leest, die zichzelf niet update, die niet op de hoogte is van wat er op dit moment rond leiderschapsactiviteiten speelt. Ja, in mijn beleving kan dat niet. Nee. Dat hoort bij professional zijn.
En lezen over leiderschap of ook over onderwijs?
Nou, over onderwijs. Wat je nodig hebt om de goede dingen te kunnen doen. En om jezelf te voeden. Je haalt het niet alleen uit jezelf.
Nee. Dus een poolfactor. Stel jezelf de juiste onderzoeksvraag en ga op onderzoek uit.
Ja, en kijk wat de wereld te bieden heeft. Want dat is best veel.
Ja. En ervaringen of oefeningen die je zegt van joh, wat zijn?
Nou, ik zou leidinggevende echt willen uitnodigen om het luisteren te oefenen.
Ja.
Misschien zelfs wel, ik heb dat een aantal keren gedaan, wandelend of met de rug naar iemand toe. Om niet waar te nemen, maar echt eens te luisteren. En dat is ook een luisteroefening die ik ooit van Adriaan tot me heb genomen. En daar heb ik erg veel van geleerd. Want luisteren doe je naar achteren.
Je wijst nu ook, dat zie je natuurlijk. Luisteren is niet naar achteren.
Naar achteren.
Luisteren is metaforisch gezien, doe je naar achteren. Wat bedoel je daarmee?
Nou kijk, je kijkt naar voren.
Ja.
Hè, dus je neemt waar en je luistert naar achteren. Ja, het zien trekt je weg bij het luisteren.
Ja.
Hè, want je neemt waar. Je ziet hoe iemand zit, hoe iemand kijkt. En haal dat er eens af. En ga eens naar de taal luisteren. Wat zegt iemand?
Ja.
En probeer daarbij aan te sluiten. Het is heel ongemakkelijk, want dat zijn we niet gewend. Het lijkt wat, laat ik zeggen.
Onnatuurlijk.
Onnatuurlijk. Ja.
Meer mensen zeggen wel inderdaad, het is belangrijk om het luisteren te oefenen. Maar jij geeft er ook een hele praktische tip bij.
Ja.
Doe het op deze manier en ook een filosofie erachter. Het heeft echt te maken met, doordat je ziet, gaat al je psychologische bias mee.
Ja.
Alles wat je zelf denkt te zien.
Ja.
En als je dus dat niet hebt, dan moet je echt luisteren naar wat er gezegd wordt.
Ja, als je het luisteren wil oefenen. Hè? Want ook het zien en de non-verbaliteit is heel belangrijk. Ja. Maar als je echt een keer wil leren luisteren, dan is dit een mooie oefening. Ja.
En dan de gunvraag. Wat gun je? Welke ervaring?
Ik gun de ander. Als je snapt wat ik bedoel. Ja. Hè? Dus hou het niet bij jezelf. Maar kijk vooral ook naar de verbinding met de ander.
Ja.
Dat is volgens mij wat, dat zien we nu in deze coronaperiode natuurlijk heel mooi terug. Dat is wat wij ontberen. Ik noem het ook wel eens het terzijde. Dus dat wat je bijna niet organiseert, maar wat daarnaast gebeurt.
Wat zijdelings gebeurt.
Ja. Dus sta daarvoor open, ook als leidinggevende.
Ja. Gun jezelf de ander. En niet alleen de ander, omdat jij die er naartoe gaat. Maar ook inderdaad dat terzijde die ander die jou toevalt. Die jou overvalt, die jou onderbreekt, zegt Christa.
Ja, ik zou net zeggen, juist die. Hè, degene die op de kop hangt.
Ja.
Die jou iets geeft.
Waar je niet op zat te wachten.
Wat schuurt dit? Ja. En ook dan leren luisteren. Kijken wat wordt er gezegd. Wat zit daaronder? Wat kan ik daarmee?
Wat heeft dit mij te zeggen, inderdaad? Ja.
Dat is denk ik wat ik de ander heel erg gun. Ja. Dat bedoel ik ook met de ander. Hè?
Ja.
Dus dat is niet alleen de bevestigende ander. En dan kom je wat mij betreft ook in dat leven lang leren stuk waar je hebt te ontwikkelen.
Dit was Onderwijsleider met Hart en Ziel met Herman Hoedemaker. Onder meer opleider van schoolleiders bij NAL Stenden in Leeuwarden. We spraken over zijn ervaringen en inzichten als leidinggevende en opleider. En dus over horizontaal, mensgericht en dienend leiderschap. Voor Herman staan mensen, dialoog en zingeving centraal in leiderschap. Gewenste vaardigheden en houdingen zijn dan goed luisteren, in dialoog gaan. Bijvoorbeeld door middel van kampvuurgesprekken. En dan zowel plekken der bezieling als moeite opzoeken. Vertrouwen, op je handen zitten, geduldig zijn. Zowel horizontale als verticale processen inrichten en dienstbaar zijn aan goed onderwijs. Herman zelf geniet als dienstbaar leider van succes van anderen. Dat geeft hem zin. Herman baseert zich hiervoor onder meer op het gedachtegoed van Adriaan Beckman. We bespraken dienstboek Horizontaal Organiseren, dat drie delen kent. De horizontale dimensie van goed organiseren, de verticale dimensie in horizontaal organiseren en organisaties als gemeenschappen. In alle delen klinken steeds drie principes door. Iedereen is persoonlijk leider en wil initiatief nemen. De verticale dimensie zit in het goed inrichten van horizontale processen, dus niet in een persoon. En tenslotte het belang van de dialoog voor zingeving in het werk, waarbij Beckman organisaties ziet als georganiseerde gemeenschappen. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door ATTC, schoolleidersopleiding in Hilversum voor leraren en beginnende leidinggevenden in PO en VO. Mijn naam is Taco Visser en mijn motto is lesgeven en leidinggeven met liefde.